Jozua hoofdstuk 7, een lange geschiedenis. Eigenlijk is het hele geschiedenis van Jozua 7 en 8. Maar ik lees Jozua 7, waar staat: maar de kinderen Israëls overtraden door overtreding met het verbannene. Want Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, uit de stam van Juda, nam van het verbannene. Toen ontstak de toorn des Heren tegen de kinderen Israëls. Als Jozua mannen zond van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Aven ligt, aan het oosten van Bethel, zo sprak hij tot hen, zeggende: trek opwaarts en bespied het land. De mannen nu trokken op en bespieden Ai. Daarna keerden zij weder naar Jozua en zeiden tot hem dat het ganse volk niet optrekken, dat er omtrent 2000 mannen of omtrent 3000 mannen optrekken om Ai te slaan. Vermoei daarheen al het volk niet, want zij zijn weinigen. Alzo trokken derwaarts op van het volk omtrent 3000 man, dewelke vloden voor het aangezicht der mannen van Ai. En de mannen van Ai sloegen van dezelfde omtrent 36 man en vervolgden hen van voor de poort tot Shebarim toe en sloegen hen in een afgang. Toen versmolt het hart des volks en het werd tot water. Toen verscheurde Jozua zijn klederen en viel op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heren tot de avond toe, hij en de oudsten van Israël, en ze wierpen stof op hun hoofd. En Jozua zeide: ach, Heren, Heren, waarom hebt gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan om ons te geven in de hand der Amorieten, om ons te verderven? Och, dat wij toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene zijde van de Jordaan. Och, Heren, wat zal ik zeggen, nademaal dat Israël voor het aangezicht zijner vijanden de nek gekeerd heeft? Als ze de Kanaanieten en alle inwoners des lands horen zullen, zo zullen zij ons omsingelen en onze naam uitroeien van de aarde. Wat zult gij dan uw grote naam doen? Toen zeide de Heere tot Jozua: sta op, waarom ligt gij dus neder op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd en ze hebben ook mijn verbond, het welk ik hun geboden had, overtreden. En ook hebben zij van het verbannene genomen en ook gestolen en ook gelogen en hebben het ook onder hun gereedschap gelegd. Daarom zullen de kinderen Israëls niet kunnen bestaan voor het aangezicht hunner vijanden. Zij zullen de nek voor het aangezicht hunner vijanden keren, want zij zijn in de ban. Ik zal voortaan niet meer met u lieden zijn, tenzij gij de ban uit het midden van uw lieden verdelgt. Sta op, heilig het volk en zeg: heiligt u tegen morgen, want alzo zegt de Heere, de God van Israël, er is een ban in het midden van u, Israël. Gij zult niet kunnen bestaan voor het aangezicht uw vijanden, totdat gij de ban wegdoet uit het midden van u. Gij zult dan in de morgenstond aankomen naar uw stammen, en het zal geschieden de stam welke de Heere geraakt zal hebben, die zal aankomen naar de geslachten. En welk geslacht de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen bij huisgezinnen. En welk huisgezin de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen man voor man. En het zal geschieden, die geraakt zal worden met de ban, die zal met vuur verbrand worden, hij en al wat hij heeft, omdat hij het verbond des Heeren overtreden heeft en omdat hij dwaasheid in Israël gedaan heeft. Toen maakte zich Jozua des morgens vroeg op en deed Israël aankomen na zijn stammen, en de stam van Juda werd geraakt. Als hij het geslacht van Juda deed aankomen, zo raakte hij het geslacht van Zarchi. Toen hij het geslacht van Zarchi deed aankomen, man voor man, zo werd Zabdi geraakt. Welks huisgezin, als hij deed aankomen, man voor man, zo werd Achan geraakt, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, de stam van Juda. Toen zeide Jozua tot Achan: mijn zoon, geef toch de Heere, de God van Israël, de eer en doe voor hem belijdenis en geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt. Verberg het voor mij niet. Achan nu antwoordde Jozua en zeide: voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God Israëls, gezondigd en heb al zo en al zo gedaan. Want ik zag onder de roof een schoon, sierlijk, Babylonisch overkleed en 200 sikkelen zilvers en een gouden tong, welke gewicht was 50 sikkelen. En ik kreeg lust daartoe en ik nam ze en zie, zij zijn verborgen in de aarde, in het midden mijner tent en het zilver daaronder. Toen zond Jozua boden heen die tot de tent liepen en ziet, het lag verborgen in zijn tent en het zilver daaronder. Zij dan namen die dingen uit het midden der tent en ze brachten ze tot Jozua en tot al de kinderen Israëls en zij stortten ze uit voor het aangezicht des Heren. Toen nam Jozua en gans Israël met hem Achan, de zoon van Zera, en het zilver en het sierlijk overkleed en de gouden tong, en zijn zonen en zijn dochteren en zijn ossen en zijn ezelen en zijn vee en zijn tent en alles wat hij had, en ze voerden ze naar het dal Achor. En Jozua zeide: hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren te deze dagen. En gans Israël stenigde hem met stenen, en zij verbrandden hem met vuur en zij overwierpen hen met stenen. en ze richtten over hem een grote steenhoop, zijnde tot op deze dag, alzo keerde zich de heren van de Hittigheid zijn stoons. Daarom noemde men de naam die plaats het dal van Achor tot deze dag toe. Waarna in hoofdstuk 8 het verhaal volgt van hoe men dan uiteindelijk Ai verovert. Zonder problemen zei het dan dat het wel op een bijzondere manier gebeurt. Ik zeg, vertel het maar even uit het hoofd. Hè. Ai wordt veroverd doordat Israël zich in twee groepen verdeelt. De ene groep verbergt zich en de andere groep trekt rechtstreeks op naar Ai en doet dan wat de vorige keer ook al gebeurd was. Slaat namelijk officieel op de vlucht, maar dat was een krijgslist. Hè. Men slaat voor de inwoners van Ai op de vlucht, zodat de inwoners van Ai en allen die daarbij horen deze Israëlieten nazetten tot buiten de stad. Maar zodra die lui ver buiten de stad zijn, komt de andere groep uit de dekking tevoorschijn en neemt gewoon de stad in, omdat alle krijgslui, het hele leger zal ik maar zeggen, heeft de stad dan verlaten. De stad kan dan zo ingenomen worden. Zonder enig probleem verder, zei het dan met gebruikmaking van een voorgeschreven krijgslist. Dat is op zich niet het probleem. Het probleem is inderdaad dat men niet in eerste instantie gewoon Ai kan innemen. En de geschiedenis leek mij tamelijk bekend. Betekent immers dat Ai niet ingenomen kon worden omdat er één man was in Israël onder de naam Achan, ook wel genaamd Achor of Agar, want zo wordt hij in diverse vertalingen en op andere schriftplaatsen trouwens ook uitdrukkelijk genoemd. Maar het is deze Achan die gedaan had wat hij niet mocht doen, had namelijk enige buit meegenomen uit Jericho, de vorige stad die men veroverd had. En daarbij hebben we de vorige keer ook al stilgestaan. Immers, de gedachte was dat Jericho weliswaar aan één kant de eerste grote stad was, of de eerste stad was eigenlijk die men in Canaan innam, nadat men de Jordaan was overgestoken. Maar we hebben daarvan al gezien dat Jericho in het bijzonder een uitbeelding is van de oude, oorspronkelijke wereld, waaraan God het leven zou geven, zoals de naam betekent, hè, Jehovah zal geest geven. Het is de oude wereld, zoals die beschreven wordt onder andere in 2 Petrus 3, want dat citeer ik dan altijd maar, 2 Petrus 3, waarin gezegd wordt dat die oude wereld, die oorspronkelijke wereld, ooit vergaan is, als gevolg van de zonde uiteraard, maar meer in bijzonder natuurlijk, als gevolg van een oordeel wat God zelf over die stad, of over die wereld moet ik eigenlijk zeggen, over die oude wereld gebracht heeft, waarna niettemin diezelfde oude wereld toch hersteld is geworden zoals wij die in onze dagen kennen. Dat wil zeggen, dat gebeurde in het werk van de zeven dagen uit Genesis. Wij leven dus eigenlijk in een wereld die veel ouder is dan die zeven dagen uit Genesis, maar dan in een bijzondere vorm. Wij leven eigenlijk in, laten we zeggen, een herbouwd Jericho, min of meer. Maar bij Jericho zou men altijd moeten denken aan die oude wereld die in zonde geval is, die in het oordeel terechtgekomen is, die echter herbouwd werd voor een bepaald doel. Een doel wat direct samenhangt met het heilsplan wat God zich gemaakt heeft. Maar hoe dan ook, bij Jericho zou men meteen moeten denken aan een oude, zondige wereld, waarbij uiteraard Satan zelf degene is door wie die wereld in zonde gevallen is. Ja, terwijl ik dat zeg, denk ik altijd, en ik zeg het ook altijd, dat daarmee niet alle vragen die er zouden kunnen zijn beantwoord zijn, want vragen daaromtrent heb ik ook wel, en ik kan ze ook niet beantwoorden. Maar dat doet er nou verder niet toe. Waar het maar om gaat is dat wij leven in een wereld die al in zonde terecht was gekomen, in de macht van de tegenstander dus ook terecht was gekomen, al ver voor de dagen van Adam, in de dagen namelijk die zo'n beetje liggen, ja, laat ik maar zeggen, tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. Want daar komt het ongeveer op neer. Hoe dat gegaan is, weten wij ook niet, maar dat het gebeurd is, dat weten wij uit de schrift heel zeker. Bij Jericho dus denken wij aan een oude wereld. En als Jericho veroverd wordt, dan word ik van tevoren gezegd dat het alles wat men in Jericho zou vinden, dat het taboe was, om eens een andere taal te spreken. Hè. Men mocht er niet aankomen, men mocht het niet als oorlogsbuit veroveren of wat dan ook. Integendeel, men moest er afblijven, want heel Jericho zou inderdaad verwoest en eventueel verbrand moeten worden. Dat lijkt me een duidelijke gedachte, omdat Jericho immers staat voor die oude zondige wereld. En de bedoeling is natuurlijk dat als een verlossing tot stand komt, dat er uit die oude wereld helemaal niks meegenomen wordt. Dat is het probleem. Als het wel gebeurt, dan betekent het dat wat meegenomen wordt uit die oude wereld en dus uit Jericho op een of andere wijze belast is met de zonde en rechtstreeks in verband staat met de zondige aard van die oude schepping die nu eenmaal in Jericho wordt uitgebeeld. Een mooi voorbeeld daarvan, een volstrekt bijbels voorbeeld daarvan, is het voorbeeld van het zuurdeesem. Zuurdeesem, dat in de schrift ons wordt voorgesteld als een beeld van de zonde. In de eerste plaats gewoon de zondige natuur, de zondige aard. Maar het bijzondere van zuurdeesem is weer dat het oud en bedorven deeg is, eigenlijk. Dat wij het lekker vinden, nou ja, dat zal wel zo wezen. Maar niettemin is het bedorven en daarom zuur geworden. En de gedachte is dan ook dat als men een brood bakt, dat men dan het deeg bereidt, maar in het deeg wat verouderd, wat verzuurd deeg van bijvoorbeeld de vorige dag, of zelfs nog langer terug, heb ik begrepen, daarin doet. Met als gevolg dat ook het nieuwe, het verse deeg geheel doorzuurt. Dat is ook de bedoeling, want de bedoeling is niet alleen dat het doorzuurt, de bedoeling is ook dat het zou gaan rijzen. En van het zuur deze blijft het ook de smaak mee. Dus de merkwaardige traditie bestaat dan dat ieder nieuw brood besmet is, want zo moet het dan gezegd worden, besmet is met het brood van gisteren, met het oude brood enzovoorts. Zodat steeds als er een nieuw brood verschijnt, dan is het toch eigenlijk niet helemaal nieuw. Er zit wat van het oude in en de kenmerken van het oude worden volledig teruggevonden in het nieuwe. Vandaar dan ook dat dat met name in het Nieuwe Testament, maar ook al in het Oude Testament, voorschriften gegeven worden omtrent ongezuurd brood. Dat was ongebruikelijk, dat werd normaal helemaal niet gegeten, maar bij sommige gelegenheden moest dat wel. En de gedachte is dan ook dat ongezuurd brood inderdaad werkelijk nieuw is. Dat wil zeggen, daar zit niks van het oude in en het ongezuurde is daarmee dan ook een beeld van de nieuwe schepping, moet ik eigenlijk zeggen. We vinden dat trouwens treffend geformuleerd in verband met de gemeente. Dat is in de eerste Korinthebrief, 1 Korinthe 5. Waar staat in vers 6: weet gij niet dat een weinig zuurdeesem het gehele deeg zuur maakt? En daarbij zou je ook inderdaad moeten denken aan dat een weinig zonde uit die oude wereld de tegenwoordige wereld volledig besmet met de zonde. En dat is ook inderdaad gebeurd natuurlijk. Maar er staat: weet gij niet dat een weinig zuurdeesem met gehele deeg zuur maakt? Zuiver dan de oude zuurdeesem uit, opdat gij nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. En er wordt ronduit van de gemeente gezegd dat u ongezuurd is, uiteraard in de overdrachtelijke betekenis, namelijk zonder zonde. En er staat dan ook nog een verwijzing bij, namelijk, want ook ons Pascha, en de gedachte is paaslam, ook ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo laat ons dan feest houden, niet in de oude zuurdeesem, nog in de zuurdeesem der kwaadheid en der boosheid. En dat betekent uiteraard zuurdeesem, namelijk kwaadheid, namelijk boosheid, of gewoon namelijk zonde. Maar laat ons feest vieren in ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. En daarbij wordt er natuurlijk gedacht aan de voorschriften in Exodus 12 omtrent het Pascha. De gedachte is dat na het slachten en eten van paaslam men 7 dagen lang feest viert, het feest namelijk van ongezuurde broden. Waarbij een en ander een beeld is uiteraard van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, waarbij het geslachte paaslam een beeld is van zijn dood en waarna de ongezuurde broden 7 dagen lang een beeld zijn van een nieuwe schepping die in de opstanding van Christus tot stand gekomen is. En wij als gelovigen maken van zo'n nieuwe schepping deel uit. Maar het beeld is dus dat het zuurdeesem deeg is, in ieder geval van de vorige dag, oud deeg, een besmet deeg, en op een of andere wijze zou dat oude volledig vernietigd moeten worden, opdat slechts het nieuwe zou overblijven. Het Joodse volk kent dat ook, althans de orthodoxe Jodendom kent dat ook, op de avond voor Pesach, wanneer het zuurdeesem officieel uit het huis verwijderd wordt. Die gewoonte kennen wij niet meer.
hoewel die gewoonte toch lange tijd ook in onze contreien bestaan heeft. Maar daar bestond het niet uit het zoeken naar oud zuurdeeg door het hele huis heen. Want dat doen de Joden, die gaan er met een kaarsje, gaan ze, nou ja, symbolisch, maar gaan ze het hele huis door op zoek naar of er nog oud zuurdeeg is, want het moet weggedaan worden. Maar vergis u niet, wij kennen deze gebruiken ook in Nederland trouwens nog steeds. Maar dan is het niet zoeken naar zuurdeeg, maar is domweg de grote schoonmaak. De grote schoonmaak in het voorjaar, in de tijd van Pasen, wel degelijk. Het is heel gek dat de mens, en vrouw in bijzonder trouwens, de neiging krijgt om in het voorjaar een flink schoon schip te maken. Maar dat komt echt overeen met het uitzuiveren van het oude zuurdeeg. Het verouderde, wat inderdaad besmettingen kan opleveren en wat al niet. Maar het is, die grote schoonmaak is dus eigenlijk ook een beeld van verlossingswerk, hè? Waarbij de zonde inderdaad wordt weggedaan en waarbij al het oude verdwijnt en waarbij dus slechts het nieuwe overblijft. De woorden zijn bijna letterlijk geciteerd dan uit 2 Korinthe 5. Hè? Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Maar zuurdeeg legt juist de verbinding tussen het oude. Het wordt uit het oude genomen en het wordt in het nieuwe gedaan, zodat het nieuwe eigenlijk ook gewoon oud is en al die kenmerken heeft. Nou, dat is ook het kenmerk van de wereld zoals wij die kennen, sinds de 7 dagen. Het mag dan een min of meer nieuwe wereld zijn, maar het neemt niet weg dat het gemaakt is uit de oude. Of toch in ieder geval is het zo dat iets uit het oude in onze wereld is doorgedrongen, met als gevolg dat deze wereld waarin wij leven inderdaad geheel doorzuurd is en dus inderdaad besmet is door de zonde. Nou, daarmee heb ik al een heleboel verteld, want de oude wereld wordt voorgesteld door Jericho. En als dan Israël Jericho verovert en toch iets uit Jericho zich eigen maakt en dus meeneemt, zal ik maar zeggen, tot eigendom maakt, is dat in wezen hetzelfde, dat zuurdeeg wordt gedaan in een nieuw deeg. Dat is eigenlijk de gedachte. Iets uit Jericho was in Israël terechtgekomen en het maakte Israël krachteloos. En zo is het met de schepping als zodanig. Iets uit die oude wereld is in de onze terechtgekomen en het maakt onze wereld krachteloos. Met als gevolg dat onze wereld eigenlijk gewoon gelijk is aan wat eraan vooraf ging, namelijk in de macht van de zonde en daarmee in de macht van de dood, want daar komt het op neer. Alle dingen in onze wereld worden beschouwd als en beschreven als krachteloos en dus vergankelijk, verderfelijk, verwelkelijk of hoe het dan ook maar heten mag. En inderdaad, ons leven is ook krachteloos. Wij schieten aan kracht tekort. Ik heb er van de week over gesproken, naar aanleiding van enige uitspraken uit Prediker, waar inderdaad staat dat de macht geen mens heeft om de geest, namelijk het leven, om de geest in zich te houden. Hij kan het niet vasthouden, het verdwijnt. Hij weet niet wanneer, dat staat er ook achter. Hè? Hij weet ook niet de dag zijns doods. Maar er staat ook, hij heeft er ook geen wapens tegen. Hij kan er niks aan doen. Het ontbreekt hem gewoon aan kracht, aan macht, over de dingen die hij heeft of bezit, of zelfs over wat hij is in dit leven, en raakt het hoegenaamd kwijt. En ik kan niet tegen de vijand op. De vijand, nou, de laatste vijand is uiteraard, zoals bekend, de dood, hè. Kan hij niet tegenop. En dat is wat hier in Israël feitelijk ook gebeurt. Er is iets uit Jericho meegenomen en het maakte Israël meteen krachteloos. En de Heer zei niet, och, ik zal eens een wonder doen of zo. Integendeel, de Heer zei, dat wat uit Jericho komt moet eerst verwijderd worden. Pas dan zal men of kan men Ai veroveren. In ieder geval is het dat wat beschreven wordt. Nou, dan begin ik maar even vooraan. Eens kijken hoe ver ik kom. Er staat, de kinderen Israëls overtraden door overtreding met het verbannene. Let op hoe dat hoofdstuk begint. Maar de kinderen Israëls. Er wordt verband gelegd dus rechtstreeks met het voorgaande. Er wordt ook niet meteen verteld van dat Jozua mannen zond van Jericho naar Ai, vers 2 bijvoorbeeld, hè. Dat bij het avondlicht en dan verspieden ze de stad en daarna proberen ze de stad te veroveren en daarna blijkt dat het niet kan en daarna wordt ons verteld hoe het zat. Nee, er wordt ons op voorhand verteld hoe het zat. Dat er namelijk wat fout gegaan was. En daarmee wordt deze geschiedenis over de inname verovering van Ai rechtstreeks in verband gebracht met de verovering van Jericho. Omdat het eigenlijk rechtstreeks met elkaar overeenkomt, een rechtstreeks verband. En dat verband is natuurlijk in de eerste plaats dat men die spullen uit Jericho had meegenomen. De kinderen Israëls overtraden door overtreding met het verbannene. Nou ja, de kinderen Israëls staat er in het meervoud, hoewel wij later natuurlijk leren dat het er eigenlijk maar één was, of het moet zijn Achan met heel zijn familie. Dat staat er natuurlijk ook. Maar het wordt meteen aan heel het volk toegeschreven. Daar heb je ook het principe van een weinig zuurdeesem doorzuurt het hele deeg. Mag dan een weinig geweest zijn, mag alleen Achan geweest zijn, maar niettemin had het een uitwerking over en in het hele volk. Het maakte niet alleen die ene man krachteloos, maar het maakte heel Israël krachteloos. Ik lees eerst maar verder. Er staat Achan, vers 1 nog steeds, want Achan, de zoon van Garbi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, uit de stam van Juda, nam van het verbannene en dus en toen ontstak de toorn des Heren tegen de kinderen Israëls. Achan, de naam wordt wat verschillend vertaald, is ook wat, de naam is ook een beetje variabel, dat zei ik al. Hè. Soms is het Agar, in de grondtekst althans, in onze vertaling geloof ik nergens. Men heeft het dan meteen weer gecorrigeerd. Maar in andere plaatsen is het Achor en daar heeft men het niet gecorrigeerd. En dat komt ook omdat hier de naam Achor ook daadwerkelijk genoemd wordt. In het laatste vers in elk geval van Jozua 7, maar ook al in vers 24. Want daar staat, zij voeren ze naar het dal Achor en dan in het laatste vers staat, daarom noemde men de naam die plaats het dal van Achor tot deze dag toe. En maar die naam Achor is de rechtstreeks verwijzing naar de naam Achan. Schijnt geen verschillende betekenis te hebben. En daar houd ik het in ieder geval maar op. En Agar wordt vertaald, en Achan dus, wordt vertaald met beroering. Dat staat er ook hoor, dat staat in vers 25. Jozua zeide, hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren te deze dagen. En dat die woorden beroeren zijn van dezelfde wortel als het, het is ook eigenlijk hetzelfde hoor, als de naam Achor of Achan. We vinden dat ook elders vermeld, dacht ik. Ja, natuurlijk, het is 1 Kronieken, in de geslachtsregister staat dat zelfs nog. 1 Kronieken 2, vers 7, waar het afstammelingen van Juda genoemd worden. En dan komt men in vers 7 bij. En de kinderen van Garmi waren Achan, de beroerder van Israël, die zich aan het verbannene vergreep. Dat wordt dus nog even een keer herhaald, later niet meer, maar hier nog wel. En er staat ook de betekenis van de naam erbij, de beroerder. En beroerden betekent precies wat het lijkt te betekenen, namelijk dat er geroerd wordt. Dat de dingen door elkaar gegooid worden, zodat je dan al aardig dicht in de buurt bent bij de feitelijke betekenis van deze figuur van Achan. Hij is de beroerder, hij is degene die de dingen door elkaar roert, die wanorde schept. En wat dat voorstelt lijkt me duidelijk genoeg. In hoogste instantie namelijk. Maar het is wat ingewikkeld, dat moet u van tevoren waarschuwen. In hoogste instantie is deze Achan namelijk een beeld van Satan zelf, maar dat niet alleen. Dat wil zeggen, ook op een lager niveau wordt het begrip van beroerder toegepast. Namelijk ook op de mensheid in het algemeen, die in de macht is van Satan, het maakt dus geen verschil. En nog weer, daarvan afgeleid uiteraard, worden toegepast op Israël, in ieder geval op het natuurlijke Israël, en zeker op Israël levend onder de wet. Dat is trouwens een heel makkelijke combinatie, die drie dingen, omdat Israël, het natuurlijke volk, Israël in oud-testamentische tijd, nou eenmaal altijd een type of uitbeelding is van de natuurlijke mens in het algemeen. Vandaar dat voor het gemak over de hele oud-testamentische tijd gesproken wordt als over oud-testamentisch. Dat wil zeggen van Adam tot aan Christus. Terwijl dat strikt genomen niet juist is, omdat het Oude Testament pas begint bij de wet. Het Oude Verbond. Het Oude Verbond is het Mozaïsch Verbond. En niet wat eraan vooraf ging. En toch wordt het in het algemeen aangeduid als oude verbond of oud-testamentisch, omdat het verschil in de praktijk nauwelijks bestaat. De gedachte is namelijk dat Israël weliswaar dat oude verbond kreeg, maar dat aan de andere kant ook de heidenen net zo goed leefden onder wet. De heidenen die de wet niet hebben, staat er dan in Romeinen 2, die zijn zichzelf een wet. In de praktijk maakt het dus niet veel uit. Maar het bijzondere is dat Israël een uitbeelding is van de natuurlijke mens in het algemeen. Een aanschouwelijk voorbeeld. Maar vandaar dat dezelfde typen kunnen worden toegepast. En dat gebeurt hier ook. Achan is een type aan de ene kant van Israël levend onder de wet. Aan de andere kant een beeld van de hele gehele oude mensheid. Maar in hoogste instantie uiteraard van degene die die mensheid beheerst. En dat is inderdaad de grootste broeder die wij kennen. Degene die inderdaad alles door elkaar roert. Of gooit. En dat heet in het Grieks dan, en dus het Nieuwe Testament, diabolos, de duivel. Maar het woord diabolos zou je met een beetje vrijheid inderdaad kunnen vertalen met beroerder. En die alles door elkaar roert. Nou, waar kun je al zo aan in roeren? Ik dacht, ik krijg vast wel originele gedachten. Het hoeft niet zo origineel. Hè? Maar goed, laten we toch de soep maar nemen. Water wordt het dan dus. Hè? Ja, hè? En dan gooit men er soms eens wat door. Maar in water, dat is een vloeistof in het algemeen, maar in water in de eerste plaats. En aangezien water zeker ook altijd een beeld is van het woord van God, zijn we meteen weer waar we wezen moeten. Hè? Het wordt in beroering gebracht in de negatieve zin, namelijk wordt door elkaar gegooid. En dat is inderdaad wat de tegenstander doet. Nou, hoe dan ook, Achan moet dus een beeld zijn van de tegenstander als zodanig, de beroerling. Degene die Gods werk tegenstaat, die ook de verlossing tegenstaat, want dat gebeurt hier. Degene die eigenlijk ook de verantwoordelijke is voor voor het zuurdezen ook in deze wereld. Laten we dan anders zeggen, voor de werking van zonde en dood in de wereld zoals wij die kennen. Hij wordt bovendien genoemd de zoon van Garmi. Eigenaardig genoeg, de zoon van Garmi. Garmi komt van Kerem en Kerem is een wijngaard. Zodat Garmi vertaald wordt met wijngaardenier of hovenier. En dan ga ik meteen verder. De zoon van Zabdi. En dat wordt vertaald met gevend. Degene die geeft. En dan de zoon van Zera. En dat betekent letterlijk de opgaande. Maar gewoonlijk voegt men daar het woord licht aan toe, omdat het in dat verband altijd gebruikt wordt. De opgaande zon namelijk, het reizende licht. En vervolgens uit de stam van Juda. En Juda staat voor een hand. Meestal wordt het veel vrijer vertaald met lofprijzend of iets dergelijks. Afgeleid van dat men de handen omhoog steekt om God te eren. Maar in principe betekent het gewoon een hand, meer niet, hè? Een jot. Een jat, dus, maar dat is Jiddisch. Hè? Ja, Juda, de hand. Deze begrippen bij elkaar geven ons de kenmerken eigenlijk, de eigenschappen van de grote tegenstander, van Satan. Namelijk, hij is de hovenier, oftewel de wijngaardenier. Hij zou de tuin moeten onderhouden, of hoe je dat dan maar zegt. In de praktijk wordt er van hem gewoon gezegd dat heel de zienlijke wereld in zijn macht ligt en dat hij er verantwoordelijk voor is. Nou lijkt me een beroerder niet een ideale wijngaardenier of hovenier, maar dat was hij dus ook niet. Hij wordt dan ook inderdaad als onkruid zelf verwijderd, denk ik dan maar. Maar inderdaad, van de Satan wordt gezegd dat hij Satan was. Dat wil zeggen, voordat hij tegenstander was. Beschreven wordt als overdekkende gerub. Dat is in Ezechiël 28. Als overdekkende gerub. Overdekkend heeft de betekenis van overschaduwend. En van daaruit de betekenis van bescherming biedend. Dat is altijd de betekenis van overdekken, beschermen. En Gerub, zo wordt hij aangeduid. Wel, Gerub is een anagram van het woord voor de eerstgeborene, Begoor. Anagram wil zeggen een letterkeer. De letters staan in een andere volgorde, maar de betekenis blijft gelijk. Ofwel, Gerub is een geheimzinnig en eigenlijk een magisch woord. Ja, kan het ook niet helpen. Nou ja, een symbolisch woord dan vooruit. Maar het heeft de betekenis van een eerstgeborene. En dat is wat van Satan gezegd wordt oorspronkelijk. De overdekkende Gerub, gij waart in Eden Gods hof, enzovoort. En hij wordt beschreven als een heel prachtige verschijning in elk geval, totdat er ongerechtigheid in hem gevonden werd. En daar kwam het probleem. Hoe dat nou kon, dat er ongerechtigheid in hem gevonden werd, dat zou ik je niet kunnen vertellen. Dat doet er ook niet toe. Het gegeven is nou eenmaal dat het gebeurde en daarmee uit. En aanvankelijk dus wordt hij beschreven als een eerstgeborene, als een met de hoogste rechten. En we zouden hem ons moeten voorstellen als degene aan wie alle macht gegeven was. Nou, in de hemel weet ik niet, maar op aarde zeker wel. En in die positie, want zo wordt het in de schrift beschreven, ik kan het niet beter zeggen dan het in de schrift staat uiteraard, in die positie kwam hij in opstand tegen God. En in ieder geval heeft hij de wereld in zijn macht meegesleept. En dat betekent in elk geval dat daarmee de schepping als zodanig losgemaakt werd van het leven, wat nou eenmaal niet door de tegenstander gegeven kan worden, maar alleen maar door God zelf. Het geheim van het leven is gelegen in God zelf. En als men dus in opstand komt tegen God, maakt men zich los van de levensbron. En dat betekent dat men vroeg of minder vroeg, laat kun je moeilijk zeggen, hè? Maar dat men over enige tijd hooguit inderdaad zal sterven. En dat is ook wat er in feite met de wereld gebeurt. Namelijk, de wereld is onderworpen aan de macht van het verderf in het algemeen en aan de dood uiteraard in het bijzonder. Maar deze beschrijving van hovenier of wijngaarden hier past volledig op Satan. Daar vervolgens ook gevend iets. Kijk, dat aan iemand iets gegeven wordt, dat hoeft niet altijd positief te zijn. Hè? Je kunt van iemand cadeautjes krijgen, dat is gewoonlijk positief. Maar je kunt van iemand ook een klap krijgen. En dat lijkt me niet positief, hè? Dat lijkt me niet zo gunstig. Hè? Je kunt ook van iemand een of andere ziekte opdoen. Het schijnt tegenwoordig mode te zijn trouwens, maar dat even terzijde. Dan krijg je dus ook wat. Dat hoeft niet altijd positief te zijn. Maar Satan is wel de gevende. Dat wil zeggen dat heel wat kenmerken, juist de belangrijkste kenmerken van de schepping als zodanig, inderdaad afkomstig zijn van de tegenstander. Nou ja, wat hebben we bij geboorte meegekregen? De zonde, daar gaan we weer. Waar komt dat vandaan? Van wie hebben we dat gekregen? Erft? Ja, nou ja, niet van God. En het moet van de tegenstander zijn. Waarna de volgende uitspraak is die van Zera, de zoon van Zera. En Zera staat voor dat wat oprijst, dat wat hoog is of wordt. En in het algemeen wordt het toegepast in de Bijbel op licht. En ook dat is een beschrijving die op de tegenstander volstrekt past, omdat hij beschreven wordt als de lichtdrager. Dat wil zeggen, hij wordt aan de ene kant beschreven als degene die oprijst, hoger wordt, zelfs hoger dan hij zou moeten worden. Hij zei immers in zichzelf, ik zal opklimmen tot God en mijn troon stellen boven God. Dan heb je de reizende. En verder wordt hij beschreven als de lichtdrager. In onze vertaling staat dan gewoon ook de blinkende morgenster of meer van dergelijke uitdrukkingen. Maar inderdaad een opgaand licht. En dat is ook de betekenis van de naam Zera. En daarmee volstrekt correct toegepast op de tegenstander, op Satan. En datzelfde geldt trouwens ook voor de naam Juda, de hand. Want die hand is in de eerste plaats de hand Gods. Het werktuig namelijk waarvan God zich bedient. En in de functie van Satan zoals we die van oorsprong kennen, als de overdekkende Gerub, de eerstgeborene zal ik maar zeggen, is hij inderdaad de hand Gods. Maar terwijl ik dat vertel, kost het me moeite om het verhaal af te maken. Omdat er natuurlijk aan diezelfde termen ook een andere kant zit. Noem eens een Jood. Noem eens iemand uit Juda. Ja, natuurlijk. De Heer Jezus. De hand Gods. Dat is het werktuig waarvan God zich bedient. Klopt precies. En als we in de Bijbel opzoeken Zera, en dus het opgaande licht, dan komen we zonder meer terecht bij de Heer Jezus Christus, de Messias, ja. Volk wat in duisternis wandelt, zal groot licht zien, hè. En wat er is al gezegd, waakt op, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Dan heb je het reizende licht, zal over u opreizen. En waar er nog bij komt, dat Zera zelfs genoemd wordt in verband met de afstamming van de Heer Jezus. Ik zei in verband met, hoor. Wel even goed luisteren. Zera was immers de ene helft van, of de andere helft van Peres, weet je nog? Uit Juda werden geboren, na een ingewikkeld verhaal overigens, Peres en Zera. En Zera staat dan inderdaad voor de oprijzende. En Zera is daarmee een type van het komende koninkrijk van Christus. Zera, die eerst de hand uitstak bij de geboorte, staat er. Waarna die hand weer teruggetrokken werd. En alsnog werd eerst Peres geboren. En daarna kwam alsnog Zera. Hetgeen een beeld is van nieuwtestamentische tijd. Die immers begon met de prediking van het koninkrijk. Het koninkrijk dat op aarde zou komen. Zera is daar een beeld van. Waarna dat afgebroken werd en toen kwam eens Peres, de breuk, hetgeen een beeld is van onze bedeling, de onderbreking als het ware in de heilsgeschiedenis, Peres, de breuk, maar ook Peres, de vruchtbare, want dat betekent het net zo goed. Een beeld van de gemeente dus, waarna alsnog Zera definitief zou verschijnen, namelijk alsnog zal na onze bedeling en na de voltooiing van de gemeente, zal alsnog het koninkrijk van Christus openbaar worden. Die Zera is dat. Zera staat dus in verband met het koninkrijk en in het bijzonder met het koninkrijk van Christus. Wel degelijk. Dus dan gaan we nog even, hè, van achteraf. Juda, het type van de Heer Jezus in elk geval, omdat hij de eerstgeborene is uit Juda. Het opgaande licht, Zera, is op hem van toepassing, ook op de Heer Jezus van toepassing. Zabdi, de gevende, hè? Nou, als dat niet van toepassing is op de Heer, dan kunnen we beter ophouden vanavond en van onderwerp veranderen. Hè? Alles wat wij hebben ontvangen, hebben wij door hem en uit hem. Dus hij is immers de gevende. Dan hebben we Garbi. Dat staat voor hovenier of wijngaardenier. Nou, ergens in de Bijbel wordt de Heer zelfs letterlijk als hovenier aangeduid. Nou ja, iemand zag hem ervoor aan. Maria Magdalena, met de opstanding van Christus, zag ze de Heer en ze dacht dat het de hovenier was en het wordt niet tegengesproken. Dan zeggen wij, het was niet de hovenier, het was de Heer Jezus, maar waarom zou die nou niet de hovenier kunnen zijn? En daar gaat het natuurlijk om, het wordt niet voor niks genoemd, want de hof die bewaard en gebouwd zou moeten worden uit Genesis, wat is het, Genesis 2. Die hof is uiteraard gewoon een beeld van het koninkrijk van Christus en de hovenier is dan uiteraard een beeld van de koning en dus van Christus zelf. Hetzelfde geldt ook voor Kerem, namelijk de wijngaard. De wijngaard is of Israël of de hele wereld, want zo wordt het net zo goed beschreven. En de wijngaardenier is dan, of de landman, of hoe dat maar heten mag, dat is dan inderdaad de Heer Jezus. Dat wil zeggen dat al deze dingen op hem van toepassing zijn, waarna we alsnog terugkomen bij de naam Achan, de beroerder. Nou, ik zou niet weten waarom dat niet ook op de Heer Jezus zelf zou kunnen slaan, die inderdaad Israël in beroering bracht. En hij niet alleen, maar van zijn discipelen wordt het ook nog gezegd dat ze dat deden. Dat ze beroerders van Israël waren. In ieder geval brachten ze een oud-testamentisch, dat wil zeggen een wettisch, Israël in beroering. En als we nou praten over water wat waarin geroerd wordt, wat in beweging gebracht wordt, kennen we dat natuurlijk ook nog uit Johannes 5. Hè? Ja, ja. Dan wordt het water in beroering gebracht en dan wordt het water daardoor levend. En daar heeft het uiteraard een positieve betekenis. Het eigenaardige is dus dat we via de negatieve kant inderdaad het verhaal volledig kunnen toepassen op Satan. En langs de positieve kant past het compleet op de Heer Jezus. Waar er nou bij komt dat volgens sommigen de naam Achan vertaald zou moeten worden met een slang. Maar dat heb ik niet kunnen vinden. Ik heb namelijk niet kunnen vinden hoe men eraan komt. En dan, ja, dan wordt het een beetje twijfelachtig. Ik denk, wie heeft dat verzonnen? Is dat echt een vertaling of is dat als verklaring bedoeld? Dat weet ik dus niet. Maar zelfs als Achan slang zou betekenen, aangenomen dat het zo is, dan helpt het ons nog niet verder. Want noemen ze slang... Ja, maar er zijn er twee, hè? Er zijn er toch minstens twee. De verhoogde slang en de oude slang. De oude slang is de term uit Openbaring 12. En er staat erbij wie dat is. De oude slang is namelijk de duivel, de Satanas. De draak, de oude slang, de duivel, de Satanas. Al die termen staan daar achter elkaar. En de verhoogde slang is de slang die pas later gemaakt werd, weet je wel. De Heer zei tot Mozes, maak u een slang en stel die op een stang, op een staak of iets dergelijks enzovoorts. En die verhoogde slang is uiteraard een type van Christus. En nou is het ook niet twijfelachtig meer hoe dat komt, dat deze beschrijvingen op twee manieren kunnen worden toegepast. Namelijk aan de ene kant op de negatieve kant op Satan zelf, de tegenstander. En de andere kant op Christus. Het punt is namelijk dat die twee inderdaad rivalen zijn. En helemaal op dezelfde wijze beschreven kunnen worden. Met dit verschil dat de Christus uiteraard degene is die wel degelijk over leven beschikt in zichzelf. En dat kan van Satan niet gezegd worden. Zodat het eind van het liedje zou ik bijna zeggen. Maar het eind van de heilsgeschiedenis inderdaad is dat de Satan wordt weggedaan, uitgeroeid, afgesneden of hoe het maar heten mag. Definitief. En dat Christus als de overwinnaar uit die tweestrijd tevoorschijn komt. Zo is het wel. Nou goed, en dan komen we nog bij een ander punt. Laat ik dat dan ook maar noemen. Wanneer we het toepassen, Achan zien als een type van Satan, de tegenstander, dan zeggen we, ja, dat komt omdat hij inderdaad de zonde heeft meegenomen uit een oude wereld en geïntroduceerd heeft in de onze, in de dagen van Adam, zeg maar. En dat vinden we zelfs letterlijk, tamelijk letterlijk voorgesteld door de slang in de hof, weet u wel, waardoor de mens inderdaad verleid werd. En we zeggen, daar vind je de slang als beeld van Satan, en dat is het ongetwijfeld, hè, daar vind je de slang als type van Satan, die inderdaad de mens besmet, ik zou bijna zeggen opnieuw besmet, met die zonde die er voorheen al was. Hè. Die wordt daar, bij die gelegenheid, bij de zondeval van Adam, zeggen we dan, wordt als het ware het zuurdecem van de oude schepping gebracht in de tegenwoordige. Dat is niet helemaal 100% correct gezegd natuurlijk, maar zo wordt het ons wel voorgesteld. En daar gaat het om, dat past precies. Maar het neemt niet weg dat er ook een andere kant aan het verhaal is. Want het is natuurlijk toch zo dat de mens, ik heb u dat hier op deze plaats al eens vaker voorgehouden, dat de mens geformeerd werd uit het stof der aardbodem en dat het geen twijfel leidt uit de beschrijving ook in Genesis, dat stof der aardbodem wel degelijk in de macht lag van de zonde. Trouwens, stof is altijd al een beeld van verderf, dus dat kan al niet missen. En de gedachte is dan ook dat God Adam formeerde uit een zondige aardbodem. En nou niet meteen zeggen, dat kan niet, want het is maar dode stof en het kan dus niet zondig zijn. Want dan heb je een verkeerd begrip van wat zonde is. Zonde is niet alleen maar een morele kwestie, een zedelijke aangelegenheid, of hoe men dat dan maar noemt. Maar zonde is wel degelijk ook een fysieke aangelegenheid. Want de zonde in ons doet ons niet alleen zondigen, maar ook sterven. En het heeft dus van alles te maken met... Nou ja, gewoon met natuurkunde dus. He? Ja, en met scheikundige processen. Jazeker, dat bedoel ik. He? Wel degelijk. De werking van het verderf in de wereld heet net zo goed zonde. Alleen dat wat wij gewoonlijk zonde noemen, in de zin van verkeerde daden die we doen, de verkeerde gedachten die we hebben, rubriceren we in een andere categorie. We zeggen dat is heel wat anders, maar het is niet wat anders. Want dat werkt ook verderfelijk. Dat wil zeggen, dat werkt ook het bederf in de hand. En de levens van de mens worden inderdaad bedorven, inderdaad door de werking van de zonde. Zodanig ook dat de uitwerking van de zonde ook fysiek is. Dat wil zeggen, een mens die zondigt, een mens die zondige gedachten erop nahoudt, kan zich vervolgens niet onttrekken aan de uitwerking daarvan, ook in zijn, laat ik maar gewoon zeggen, in zijn gezondheid. Dat gebeurt ook. Hoe dat ook zij, zonde is niet alleen een morele zaak, zonde is wel degelijk ook een natuurlijke aangelegenheid. Een hele natuur is aan het verderf onderhevig. Wel nu, als God, als de Heer deze wereld maakt, ik zei dan met opzet de Heer, hè, de Zoon, hè, want hij wordt geacht deze wereld gemaakt te hebben. Als die Zoon, als de Heer dus deze wereld maakt uit een gevallen wereld en uit een materie, aan een stof die in de macht van de Satan ligt, wie is dan degene die het zuurdeesem brengt in onze wereld? Ja, nou wordt het iets moeilijker natuurlijk, hè? Want dan zijn we bijna zover dat we de Heer de schuld geven van dat deze wereld zondig is. En als ik het zo zeg, dan klopt het natuurlijk niet. Wij geven hem daar niet de schuld van, maar het neemt niet weg dat als hij de wereld zoals wij die kennen nu hier niet gemaakt had, dan zouden wij geen zondaren geweest zijn. Het is hetzelfde verhaal als wat we vorige keer besproken hebben over Jericho. Jericho werd nu eenmaal herbouwd. En wie deed het? De Heer zelf. Ik hoop dat u dat zich nog herinnert. Die laatste verzen namelijk van Jozua 6. Waar staat: vervloekt zij de man die voor het aangezicht des Heeren, die zich opmaken in deze stad Jericho bouwen zal, dat hij ze grondvesten op zijn eerstgeborene zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. En in verband daarmee hebben wij vastgesteld dat die man die Jericho weer bouwen zou, wel degelijk een type is van de Heer. Die oude schepping dan toch herstelt, herbouwt, nou ja, tot wat die wereld nog steeds en nu dus is. Nou, precies diezelfde gedachte wordt nu in het hoofdstuk 7 ook ontwikkeld. En dan gaat het erom dat Achan als het ware Jericho herbouwt, als u begrijpt wat ik bedoel. Hij neemt namelijk wat mee uit Jericho, het zuurdeesem uit Jericho bij wijze van spreken, en het doorzuurt heel Israël. En daar gaat het maar om. En daarmee wordt Israël als het ware Jericho. Het wordt als het ware toch dat oude volk. En daar gaat het om. Dat Jericho niet definitief verwoest is. Integendeel, er wordt wat meegenomen. Het punt is dan ook dat we aan de ene kant weliswaar kunnen vaststellen dat het de tegenstander is die verantwoordelijk is voor de zonde in onze wereld. En dat klopt ook, want hij heeft het uitgevonden. Nou ja, als opstand, als zonde opstand is tegen God, dan kan God nooit degene zijn die verantwoordelijk is voor de zonde. Dan zou je tegen zichzelf in opstand komen. Dat kun je zo niet vertellen. Dat bestaat niet. Dus zo kan het niet. Maar het is wel zo dat God deze wereld gemaakt heeft in het bewustzijn dat de zonde daarin zou zijn met een bepaald doel. En daar hebben we vorige keer ook over gesproken. Namelijk om de schepping te leiden tot verlossing. Opdat uit de oude schepping, via de zwangerschap van de tegenwoordige schepping, een nieuwe schepping zou tot stand komen. Dat is het verhaal. Maar het is de Satan die de schuld heeft van de zonde in de wereld. Maar aan de andere kant, de verantwoordelijkheid voor de zonde in de wereld wordt wel degelijk gedragen. Wel niet door Satan, maar door de Heer Jezus. En vandaar dat die twee soms in de schrift en ook in de typologie dus zo dicht bij elkaar staan. Omdat van beide gezegd kan worden dat ze op een of andere wijze verantwoordelijkheid dragen voor de zonde in de wereld. En hoewel de schuld daarvan gelegen is bij Satan, neemt de Heer de verantwoordelijkheid op zich en terecht, omdat hij nou eenmaal die oude wereld zo gemaakt heeft tot wat hij is. Hij neemt de verantwoordelijkheid op zich. En draagt daarvan de consequenties, namelijk heeft de straf de zonde gedragen aan het kruis van Golgotha. Daar gaat het om. En daar hebben we vorige keer ook over gesproken. Hij, de eerstgeboren zoon, de erfgenaam, de echte Gerub zal ik maar zeggen, want het woord Gerub wordt natuurlijk meestal gewoon toegepast op Christus. Hij draagt inderdaad daarvoor de verantwoordelijkheid. Alleen de moeilijkheid zit hem in dit verhaal, dat we de dingen wel uit elkaar moeten houden. Hè. We moeten die dubbele lijn volgen, waarbij aangaan aan de ene kant staat voor de grote tegenstander, maar aan de andere kant voor de Heer Jezus, die inderdaad de verantwoordelijkheid op zich neemt en daarvoor zijn leven geeft. Ja, en de uitdelging van Satan komt dus overeen met de dood van de Heer Jezus. Dus typologisch volstrekt hetzelfde. Omdat het dan gaat om de beëindiging van de oude schepping, als het ware, en ook van de heerschappij over de oude schepping. Het is een dubbele lijn, maar kan er niks aan doen. Zo is het nou vaak in de typologie. Maar het makkelijkste is de lijn te volgen, uiteraard, wanneer we in aangaan de tegenstander zien. Dat is voor ons het makkelijkste, omdat wij gewoon de geschiedenis eerst bekijken. Zeggen, aangaan deed iets wat hij nooit had mogen doen. Het was hem gezegd dat het niet mocht en hij deed het toch. Maar ja, aan de andere kant, er was gezegd dat Jericho niet herbouwd mocht worden. Maar het gebeurde toch, en zelfs volgens voorschrift. Zoveel mis was daar dus ook niet mee. Nou goed, laten we het verhaal maar even volgen. In ieder geval staat er toen ontstak de toorn des Heren tegen de kinderen Israëls. En toen bleek dat ze Ai niet konden veroveren. Zij dachten, het is een makkie, maar dat was het niet. En nu over Ai. Wat is dan Ai? Dat staat in vers 2, hè? Daar staat, als Jozua mannen zond van Jericho, let op dat Jericho er weer bij genoemd wordt, er is verband tussen. Dat mannen zond van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Aven ligt aan het oosten van Bethel. Zo sprak hij tot hen, ga eens even kijken hoe het met die stad zit. En toen kwamen ze terug en zeiden, nou 2 of 3 duizend, 2 of 3 duizend is wel genoeg, dat nemen we zo in. Maar dat viel dus zwaar tegen. Ai wordt gewoon vertaald met een ruïne. Een beetje vreemd voor een stad die gewoon bevolkt werd. Maar het blijkt zo te zijn dat die vertaling van ruïne eigenlijk een beetje ernaast zit. Het betekent wel degelijk verwoesting. Dat wil zeggen dat het verderf erin werkt. De stad zal wel niet ruïne geheten hebben. Maar het is wel degelijk iets wat verwoest is of iets wat onderhevig is aan het verderf. Iets wat bezig is verruineerd te worden. Is dat nog steeds goed Nederlands of niet?
Nee, ik heb nooit goed Nederlands gevonden.
Het is ook niet gevonden. Ja, de Groningers zeggen verrinneweerd. Hè? Ja, maar het is verruineerd. Dat moet kunnen, dat moet een goed Nederlands woord zijn. Maar wordt onbekend, hè? Iets wordt tot ruïne. Verruineerd. Ja. Maar dat is wat met Ai aan het gebeuren was. Dat is eigenlijk de gedachte. Het was bezig een ruïne te worden. Het verderf werkte daarin. Waarna je dus meteen kunt vaststellen dat Ai kennelijk de uitbeelding is van de wereld waarin wij leven. Sinds Jericho. Je krijgt eerst Jericho, dan Ai. Jericho is de wereld die toen was. Ai is de wereld die nu is. En let dan op dat in het voorgaande hoofdstuk al gesproken wordt over Jericho, dat toen was en wat eventueel herbouwd zal worden. Maar dat zal pas later gebeuren. Maar in andere zin is het zo dat het herbouwde Jericho overeenkomt met Ai. Dus in plaats van dat er nou gesproken wordt over dat men Jericho gaat herbouwen, wordt er gesproken over een andere stad, Ai. Maar Ai is dus te zien als hetzelfde als een herbouwd Jericho. Jericho is de oude schepping en Ai is de wereld waarin wij nu leven. De volgorde is ook correct natuurlijk. Hè? Eerst Jericho, dan Ai. Ruïne, dat wil zeggen een wereld die aan verderf onderhevig is. En dat is onze wereld. Waarin alles veroudert. Er staat er trouwens bij, hoor, want er staat het ligt bij Bet-Aven. Nou, waar het ligt kan ons nog niks schelen. Maar het noemen van die andere plaatsnaam is natuurlijk wel leuk. Bet-Aven, Dat betekent bed is in huis, hè. En aven, of aben, dat betekent leegheid. Ijdelheid, leegheid, komt overeen met Abel. Ook ijdelheid. Maar een leeg huis, bed aven. En leegheid, wat ontbreekt er dan? Wel een leven uiteraard, daar gaat het natuurlijk om, hè. En het ligt aan het oosten van Bethel. Nou, dat is wel een heel gemakkelijke verwijzing. Bethel is namelijk altijd een beeld van het nieuwe verbond. En in sommige gevallen in het bijzonder van de gemeente. Maar in het algemeen is Bethel huis van God. Een beeld van het nieuwe verbond. En Bet-Aven is een leeg huis. Wie is er dan niet? Ja, God niet dus, hè. Bethel is huis Gods. Maar ten oosten en dus voor Bethel ligt Bet-Aven. Dan is het huis nog leeg. Een leeg huis. En dat lege huis, een huis waarin God niet woont, is uiteraard een beeld van onze wereld. Niet omdat God er werkelijk niet in is, maar omdat God daar niet de juiste plaats in krijgt. Als je het maar even goed zegt, dan is het duidelijk genoeg. God wordt niet geëerd. Alle dingen zouden om hem moeten draaien, maar dat gebeurt in de praktijk niet. Waar er nog bij komt, dat wij, daar kom ik bij het wereldbeeld waar we het wel eens over gehad hebben. Waar er nog bij komt dat men onze wereld binnenstebuiten gekeerd heeft. En zo ziet hij er dus ook uit, zodat daarin helemaal niks is. Nee, dan is er niks meer in, hè? Alles is eruit, naar buiten, binnenstebuiten gekeerd. Een lege wereld, dus een plaats, een wereld waarin God geen plaats heeft. Een wereld, laat ik het dan zeggen met de termen uit Romeinen 1. Een wereld waar men God niet kent en niet in erkentenis houdt en niet dankt en hoe dat maar heet. En als er staat het ligt ten oosten van Bethel, dan betekent oosten gewoon voor, want dat is hetzelfde. Dat betekent dus het ligt voor Bethel. En als Bethel een beeld is van het nieuwe verbond, dan is dus Ai en eventueel ook Bet-Aven een beeld van het oude verbond. En dus gewoon van de oude wereld, maar nou bedoel ik niet die wereld die toen was, maar de wereld die nu is, gewoon de tegenwoordige oude wereld.
Hè?
De tegenwoordige boze, ja, dan wordt het eeuw eigenlijk. Maar goed, in de Bijbelse uitdrukking. Maar dat is het. De natuurlijke mens, de natuurlijke wereld, zoals wij die nu kennen. Waarin men God niet kent en waarin men constant op zoek is naar iets waarvan men ook niet weet wat het is. Want het is het niet namelijk. En men weet ook niet wat het is. Ja, wij weten wat het is. Men zoekt de Heer, men zoekt God, men zoekt de Schepper, men zoekt leven. En dus de bron van leven. De bron van de eeuwige jeugd. Huh? Het goud der wijzen. En nou ja, goed, hoe het allemaal maar heten mag. Dat is wat men zoekt. Maar als je het ze voorhoudt, de mensen, dan willen ze het niet hebben. Ze herkennen het niet. Maar dat is wat eigenlijk gezocht wordt. De wereld is leeg. Niet alleen de wereld, de mens ook trouwens. Maar daar heb ik het ook al eens over gehad. Hè? De mens zoekt in zichzelf naar... Kan niet schelen wat, hij vindt het nooit. Het is er niet, hij is leeg, hij is duister. Een donker, duister hart. Het is leeg.
Ijdel.
Ja, ijdel is hetzelfde. Ijdel betekent gewoon leeg. Leeg en onbelast. Ja. Dus, Ai, Bet-Aven, een beeld van de wereld zoals wij die nu kennen. Het wordt in de betekenis van de namen bevestigd. Maar de bedoeling is dat Gods volk... Deze wereld, Israël, Gods volk, dat Gods volk deze wereld zou veroveren. En dat lukt niet. En zeker is dat zo wanneer we spreken over oud-testamentische omstandigheden, waarin aan Israël het woord Gods gegeven werd, waarin aan Israël trouwens ook allerlei beloften gedaan werden, zij het dan voorwaardelijke onder de wet, maar het moet duidelijk zijn dat van die beloften niks terechtgekomen is. En Israël zei, oh, dat is een makkie, dat doen we. Nee, zei ze letterlijk. Ze zei, al wat de Heer geboden heeft, zullen wij doen. Maar er kwam niks van terecht. Waarom niet? Omdat er wat uit Jericho in hen was. Er was een ban, het was onmogelijk. Men was krachteloos. Moet ik ineens denken aan die tekst in Hebreeën en in Romeinen 8, waar staat dat de wet krachteloos is en dat men ook door de wet krachteloos is. En onder de wet is men krachteloos. Dan is men in de ban. Wat is het laatste woord van het Oude Testament? Hè? Sla, dat is het laatste woord. Nou, in het Hebreeuws weet ik niet wat het laatste woord is. Maar opdat ik niet komen en hen met de ban sla. De ban. En in de praktijk houdt het in een totale uitroeiing. Want daar komt het op neer. Dat is de ban. Het oude verbond, het Oude Testament, is dus inderdaad een ban. Dat wil zeggen, het is niet een ban, maar daaronder leeft men onder een ban. Omdat men onder het oude verbond en dus ook in oud-testamentische tijd belast is met die dingen die nou eenmaal uit Jericho afkomstig zijn. Zeg maar gewoon dus de zonde. Of al die dingen die van de tegenstander afkomen, van de Satan. Zonde en de vergankelijkheid. In het algemeen, het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Maar we noemen het onder verschillende woorden. Dus Israël denkt, dat doen we even, wij zullen Ai innemen, we zullen de wereld veroveren. Dat heeft Israël ook tijdenlang gedacht trouwens, dat het dat zou kunnen. Maar er is inderdaad niks van terechtgekomen. Er staat trouwens dat het ganse volk niet optrekken, vers 3, maar dat er omtrent 2000 of omtrent 3000 mannen optrekken. Dat wil zeggen 2 of 3. En dat is heel aardig, want 2 of 3 is altijd de aanduiding van een minderheid, een weinig in het algemeen. Een overblijfsel, maar in ieder geval een minderheid. Ook als het dan hier 2 of 3000 zijn, dan blijkt het nog een minderheid te zijn. Dat doen we zo even, dat is gemakkelijk genoeg. Maar dat blijkt inderdaad niet te kunnen. Ze moesten namelijk op de vlucht, daar staat in vers 4. De welke vloden voor het aangezicht der mannen van Ai. En de mannen van Ai sloegen van dezelfde omtrent 36 man... En vers 5, en vervolgden hen van voor de poort tot, ja van voor de poort, dat kan natuurlijk ook, ja. Van voor de poort tot Shebarim toe, waar dat lag weten we ook niet, maar het is wel interessant hoor, want Shebarim, dat is een meervoud, hè? Het im is een meervoud, komt van Sheber en Sheber is een barst of een breuk. Een breuk. Dat is ook een ander woord voor Peres. Daar zijn we bij de broer van Zera terecht trouwens. Ja. Maar hoe dan ook, ze werden vervolgd tot Shebarim toe. Wat het uitbeeld is makkelijk genoeg. Het is namelijk een beeld van de oud-testamentische tijden, waarin men niet in staat was om de wereld tot God te brengen, om Ai te veroveren, om die lege, duistere, vergankelijke wereld te veroveren en te brengen onder controle. Dat wil zeggen onder de heerschappij van God, want daar ging het uiteindelijk om. Hè? Men was daartoe onder het oude verbond niet in staat. Men was dan ook op de vlucht, dat is ook wat met Israël gebeurd is. Israël zelfs letterlijk, het hele volk moest op een gegeven moment zelfs op de vlucht. In ballingschap, op de vlucht voor weet je veel wie allemaal, uiteindelijk voor de Romeinen. En dan staat het tot aan Shebarim toe. Dat wil zeggen tot aan de breuken. Waar zou dat nou een beeld van zijn? De breuk. Dat is makkelijk, hè? Tot aan onze bedeling, dat is de breuk. Nee? Onze bedeling is tot die van de bres. Peres, van de breuken, de onderbreking in de heilsgeschiedenis. De gedachte is namelijk dat het volk onder de wet krachteloos was en daarom niet kon doen wat zij dachten makkelijk te kunnen doen. U herkent meteen het leven onder de wet. Hè? Iemand die onder de wet leeft, die denkt van, oh, dat doe ik. En er komt dan toch niks van terecht. Het is altijd een leven vol teleurstellingen. En zo is het hier ook. Het is een uitbeelding van Israël onder de wet, dat Ai en dus de wereld wel zal veroveren, maar er komt inderdaad niks van terecht. Integendeel, men moet op de vlucht tot Shebarim toe. En daar eindigt die situatie onder de wet feitelijk ook. Dat wil zeggen, dat is eigenlijk tot aan onze tegenwoordige bedeling. En daar houdt het verhaal op. Er werden Er staat trouwens, de mannen van Ais sloegen van dezelfde omtrent 36 man. 36 is 6 kwadraat en brengt ons inderdaad bij de 6 als het getal van de mens. En dus ook het getal van de zoon des mensen. En de 6 is immers de mens die hovenier was oorspronkelijk. Wat was het eerste beroep van de mens?
Tuinman.
Hovenier. De hofbouw en die bewaren, zal ik maar zeggen. Daar staat die 6 dus voor. Voor het koningschap van de natuurlijke mens. Die de wereld en de hof eigenlijk zal moeten bouwen en bewaren. Maar hier wordt de 36, de 6 kwadraat, of hoe het maar heten mag. De 6 dus eigenlijk gewoon gedood. En dan staat het, toen versmolt het hart des volks en het werd tot water. Dat wil zeggen, het zakt uit elkaar. Ik vind het prachtige beeldspraak. Hè. Maar er zat in ieder geval geen stevig gek meer in. Er bleef inderdaad zo van Israël als zodanig ook niks over. En dat is een beschrijving van de situatie van Israël aan het einde van de vorige bedeling. En van alle verwachting van de komst van de Messias enzovoorts, er bleef inderdaad niks over. Zolang men onder de wet wenste te leven en onder de wet door eigen kracht inderdaad... de wereld wilde veroveren, laat ik het zo maar zeggen. Dat ging niet omdat men besmet was met Jericho, een oudere wereld. En daarom leven onder de wet is in de praktijk onmogelijk, omdat men dat zuurdecem, die dingen van die voorgaande eeuw, inderdaad in zich heeft. Goed, daar laten we het eerst bij, dacht ik, want ik denk dat het hoog tijd is voor de koffie. Wij proberen de draad weer op te nemen in Jozua 7... Ik hoop dat duidelijk genoeg is dat als de mannen van Israël verslagen worden, de mannen van Ai, dat dat te maken heeft met het bestaan in de tegenwoordige wereld onder het oude verbond, waarin elk menselijk streven tot mislukken gedoemd is, want daar komt het uiteindelijk op neer, dat het bovendien inderdaad gaat om dat oude verbond en om de wet, het leven onder de wet, dat blijkt eigenlijk ook, want het staat er gewoon, hè. In ieder geval staat er in vanaf vers 10. Toen zeide de Heer tot Jozua, sta op, waarom ligt gij dus neder op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd en ze hebben ook mijn verbond, het welk ik hun geboden had, overtreden. En de vraag is nou, welk verbond? Historisch gezien, welk verbond? De wet kan het niet zijn, want in de wet zijn geen voorschriften omtrent... de verovering van Jericho of dat soort zaken meer. Dus dat kan het niet zijn. Dus moet dat mijn verbond slaan op de voorschriften die gegeven werden met betrekking tot de verovering van Jericho, dat men daaruit niks voor zichzelf zou mogen behouden. Maar zoiets heet uiteraard niet mijn verbond. Dat kan nog net heten mijn gebod of iets dergelijks, maar het kan niet heten mijn verbond, want een verbond is het niet. Maar het staat hier toch in deze vorm, uiteraard omdat in werkelijkheid over dat oude verbond, over de wet, wel degelijk gesproken wordt. En als er staat, ze hebben ook mijn verbond, het welk ik hun geboden had, overtreden, dan komen die woorden overeen met de woorden uit Jeremia 31, waar de Heer inderdaad van Israël zegt dat ze zijn verbond verbroken hadden enzovoorts. En zich niet aan de wet, het woord Gods, dus in het algemeen, hebben gehouden. En dat het dus hier zo geformuleerd wordt, is uiteraard omdat deze geschiedenis een type is van het bestaan onder de wet, waarin het inderdaad onmogelijk is om die wet te houden. En dus staat het er eigenlijk bij. Ik meen trouwens dat het er nog een paar keer stond, als ik me goed herinner. Ik had het even moeten onderstrepen natuurlijk. Maar er wordt inderdaad over het verbond gesproken. Wat zij hebben overtreden. En dan staat er, en ook, vers 11, ook hebben zij van het verbannene genomen. Maar dat is natuurlijk de verklaring van wat er bedoeld wordt met, ze hebben mijn verbond overtreden. Ja? Ook, en ook kun je lezen als namelijk. Hè? Ze hebben namelijk van het verbannene genomen en ook gestolen en ook gelogen. En hebben het ook onder hun gereedschap gelegd. Dat ze hebben van het verbannene genomen en gestolen en gelogen. Dat is 3 keer hetzelfde uiteraard. Hè? Liegen is handelen in strijd met het woord. Stelen is dat hier ook. Stelen trouwens in de Bijbel heeft altijd de betekenis van in het geheim iets doen. Stiekem iets doen. Dat is niet hetzelfde als wat wij diefstal noemen. Hè? Stelen En dieven, dat is wat anders. Stelen, ja, dat wist je niet. Ja, stelen is in het geheim iets doen. Steels. Tegenwoordig werpt men alleen nog steels blikken. Zonder tomaten, lege blikken. Maar steels, dat wordt alleen nog in een bepaald verband gebruikt in het Nederlands, in het tegenwoordige Nederlands. Maar stelen betekent in het geheim iets doen. Zoals de negers zongen, steal away to Jesus. Dat heeft niks met stelen te maken. Het is wel het woord, to steal. Steal away to Jesus, zingt men dan. En dat betekent dat men in het geheim, hè, gewoon er tussenuit moet knijpen en naar de Heer zou moeten gaan. Dat is het, hè. Dus stelen is in het geheim iets doen. Als Jacob bij Laban vandaan trekt, in het geheim, dan staat er dat hij zich ontstal aan Laban. Maar dat betekent niet dat hij lijfeigenaar was van Laban en dus als slaven vandoor ging of iets dergelijks. Maar het betekent dat hij wegging. Dat kon hij wel doen, maar hij deed het in het verborgene. En als de negers zingen Steal Away to Jesus, heeft het dezelfde achtergrond. Hè? Die zijn wel lijfeigenen namelijk en knijpen er tussenuit. Maar zingen dan, we gaan wel op de vlucht, maar dan naar de Heer. En dat wordt een maatschappelijke omstandigheid, wordt op geestelijke wijze toegepast. Nou goed, tot zover deze uiteenzetting. Ja, ook dat, hè. Een beetje muziek. Maar goed, als ze de staat hebben van het verbannen genomen en gestolen en gelogen, is dat dus drie keer hetzelfde. Daar gaat het om. En als ze dan staat, hebben het ook onder hun gereedschap gelegd, is het niet de gereedschapkist, want gereedschap is gewoon gerei en het is gewoon huisraad. De spullen. En onder wil niet zeggen dat ze het eronder geschoven hebben, maar het wil gewoon zeggen te midden van. Ze hebben het namelijk tot hun eigen bezittingen gemaakt. En aan hun eigen bezittingen, hun eigen spullen, zeggen we dan tegenwoordig. Gereedschap, spullen. Ze hebben daar hun eigen spullen toegevoegd. En dat was niet de bedoeling. Nogmaals, het is een beeld van het zuurdezen. Het zuurdezen wat in het nieuwe deeg gedaan wordt. En daarom staat er. Daarom zullen de kinderen Israëls, vers 12, niet kunnen bestaan voor het aangezicht hunner vijanden. Zij zullen de nek voor het aangezicht hunner vijanden keren. Want zij zijn in de ban. Ik zal voortaan niet meer met ulieden zijn, tenzij gij de ban uit het midden van ulieden verdelgt. De gedachte is dus dat in het algemeen de zonde zou moeten weggedaan worden, het zuurdeesem zou moeten worden weggedaan. Als dat niet gebeurt, dan kan de Heer niet verder voor het volk zorgen. En dat is precies de situatie aan het einde van het Oude Testament, het einde van het Oude Verbond dus, en bij de aanvang van de tegenwoordige bedeling. Let er dan ook nog even op dat in het gedeelte steeds rouw bedreven wordt en dat er beschrijvingen staan die overeenkomen met de dood eigenlijk. Hè? Er staat bijvoorbeeld in vers 6, toen verscheurde Jozua zijn klederen. Dat is een beeld van de dood, het kleed verscheuren. Het kleed is immers de mens, het lichaam, zijn uiterlijke verschijning, het scheuren van het kleed. Daarvan leren wij, dat deed men in geval van rouw, maar het is weer zo, omdat het een uitbeelding is van de dood. Hij verscheurde zijn klederen, hij viel op zijn aangezicht ter aarde, dat is ook een uitbeelding van de dood. En dan staat er bovendien nog, en zij wierpen stof op hun hoofd, aan het einde van vers 6, en dat is uiteraard ook een beeld van de dood, stof of as. Al moet ik erbij zeggen dat er staat dat het gebeurde voor de ark des Heren. Dus voor de ark, voor het verzoendeksel en dus eigenlijk voor de troon Gods. En eigenlijk zou je in deze gebeurtenis ook een beeld moeten zien van de Heer Jezus zelf. Van zijn dood en opstanding voor het aangezicht Gods, inderdaad, ja. Waarbij de naam Jozua exact dezelfde is als de naam Jezus, hè? Dat weet u waarschijnlijk, hè. En Jozua zegt dan, ach heren, waarom hebt gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan om ons te geven in de hand der Amorieten? En Amorieten is altijd de verwijzing naar de overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. Omdat Amorieten komt van, niet van Amor, maar van Amar. Komt van Amar en Amar betekent spreken. Praten, spreken. En Amorieten zijn degenen die altijd spreken. En dat zijn eigenlijk de overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht, de demonen of hoe het maar heten mag, die inderdaad steeds tot de mens spreken en hem verleiden. En die andere woorden spreken dan de woorden Gods, vanzelfsprekend. Hè? Ja. En de hele mensheid is in, of de hele wereld is in de macht van de Amorieten, dus eigenlijk. En daarmee in de macht van de leugen. Nou goed, in ieder geval een beeld van dood en opstanding. Dat blijft dan ook zo. En dan staat er in vers 13, sta op, heilig het volk. En dat is uiteraard een beeld van opstanding. De Heer zegt tot Jozua, sta op, in vers 10 al. Waarom ligt gij al dus, waarom ligt gij zo neder op uw aangezicht? Jozua krijgt dus de opdracht om op te staan, als het ware uit de dood. Dus een beeld van de opstanding van Christus feitelijk. En hij zegt, sta op, in vers 13, heilig het volk en zegt, heilig u tegen de morgen. En de nieuwe morgen is altijd die van de opstanding en daarmee van het nieuwe verbond. En dan wordt er gezegd, er is een ban in het midden van u en die zou weggedaan moeten worden. En de Heer zelf wijst aan waar die zit en komt dan inderdaad terecht bij deze Achan. Die door Jozua wordt toegespreken in vers 19, waar staat, mijn zoon, geef toch aan de Heere, de God van Israël, de eer en doe voor hem belijdenis en geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt, verbergt het voor mij niet. En Achan zegt dan wat hij gedaan heeft in vers 21. Hij zegt namelijk, ik zag onder de roof een schoon, sierlijk Babylonisch overkleed. Een sierlijk overkleed. Wie draagt een sierlijk overkleed, normaal gesproken? De koning. Heel goed. En als het dus een sierlijk Babylonisch overkleed is, is hij dus de koning van Babel. Hè? Koning van Babel. En de koning van Babel is per definitie de koning over alle volkeren der aarde, omdat alle volkeren der aarde hun oorsprong vinden in Babel. Daar komen de volkeren vandaan. Dat niet alleen. Als de volkeren weer verenigd worden door allerlei verbonden, gebeurt dat natuurlijk ook rondom of vanuit Babel. En dat is in de toekomst. En de koning van Babel in de Bijbel is altijd in hoogste instantie Satan zelf. Het beest of de draak of de oude slang of hoe je maar heten mag. Degene die de volkeren leidt. Maar dat is netjes gezegd. Degene die de volkeren verleidt. Want dat is natuurlijk wat hij doet. Dat is de bedoeling ervan. Hè? Ja. Dus een Babylonisch overkleed is eigenlijk een beeld van de eerstgeboren onder de mens. En dus toch komen we terecht bij de Cherub en toch weer bij Satan, de hoogste machthebber in deze gevallen wereld. Daar is het sierlijk Babylonisch overkleed een uitbeelding van. 200 sikkelen zilver, nou 200 of 2, maar 200 zeer zeker ook, is een uitbeelding van eerstgeboorterecht. Klopt dus ook precies. Daarna een gouden tong. Die is iets moeilijker, want tong staat voor het woord. En goud staat voor dat het eeuwig is. Dus dan moet het woorden zijn van eeuwig leven en op dat moment komen wij enigszins in de problemen, want dat soort woorden heeft Satan toch niet? Nee, dat is ook zo. Hij heeft geen gouden tong, integendeel. Hij spreekt zelfs met gespleten tong, om het nou helemaal te zeggen. Die tong van die slang, weet u wel uit de hof, dat is die tong, dat is geen gouden tong. Maar het punt is natuurlijk dat hij feitelijk niet gesproken wordt over Satan zelf, maar dat veel meer in het algemeen gesproken wordt over Israël vanuit het oude verbond. Israël onder de wet. En Israël, waar kwam Israël vandaan eigenlijk, oorspronkelijk? Nou ja, kort en goed, uit Babel. Nou ja, uit Ur der Galdeën dan. Ja, we zijn bij Abraham terecht, hè. Uit Babel inderdaad, ja. Zeker wel. Ja, dan moet ook vastgesteld worden dat langs Gods lijn van eerstgeborenen de lijn dus die getrokken wordt in de Bijbel vanaf Adam tot op Christus, wel dat langs die lijn wij inderdaad terechtkomen bij Abraham, zodat Abraham aangeduid zou moeten worden als de eerstgeborene ook van Babel. Zeer zeker wel, alleen hij wordt eraan ontrokken. Hij wordt daarnaast gezet, maar Israël is uit Babel afkomstig en van Abraham zeggen we dan altijd maar dat hij ook maar gewoon een Babyloniër was, hè? Een heiden dus. Weliswaar een wat ongewone, maar niettemin uit Babel. Maar wie zal er heersen over de volkeren? Als we nou niet praten over Satan als de draak, maar langs de andere kant. Hè? Wie zou er heersen over de volkeren? Israël, ja. En wat hoger, de koning van Israël uiteraard. Maar inderdaad Israël. Geroepen uit Babel en bestemd om de eerstgeborene te zijn te midden van de volkeren. En daar komen we precies uit. Want het vervolg op het verhaal is dan dat er staat de 200 sikkelen, dat zei ik al, eerstgeborene onder de volkeren. En dan een gouden tong. En dat klopt precies, want inderdaad dat die woorden des levens of het woord des levens is inderdaad aan Israël gegeven. Dat is juist, ja. Komt in ieder geval bij Israël terecht. Maar wat er gebeurd is, is dat Israël levend onder de wet en dus onder het zuurdecem zich meester gemaakt heeft van dat woord des levens en van alle beloften enzovoorts. En vervolgens heeft ze die ook zoek gemaakt, want dat is ook wat er daadwerkelijk gebeurd is. De Heer zegt tot de Joden in zijn dagen dat ze weliswaar beschouwd werden als de wijzen, maar dat ze dan toch de sleutel der wijsheid zoek gemaakt hadden. Dat wil zeggen, ze hadden dat woord op een of andere wijze zijn kracht ontnomen en verbasterd. De Heer zei ook tegen hen: jullie maken je eigen wetten om je niet te hoeven houden aan de wetten des Heren. Dan stelt hij je eigen wetten voor in de plaats. Kortom, wat ze met de wet gedaan hebben, was het toepassen en in verband brengen met de oude mens, waar die wet geen enkele uitwerking kan hebben. Omdat de mens zwak is in het vlees en onder de zuurdecem, onder de zonde, of hoe het allemaal maar heten mag. Dat wil zeggen dat zolang het oudtestamentische Israël beheer had over de belofte gods en over de woorden des levens, kwam daarvan helemaal niks terecht. Ze handelen het wel, maar er werd dan maar niks mee gedaan. Dat geen uitwerking. Vandaar die gouden tong. Welke gewicht was 50 sikkelen? En als nog niet duidelijk was dat het inderdaad ging om geestelijke zaken, om het woord namelijk, dan blijkt dat in ieder geval uit de 50 sikkelen, want 50 staat altijd in verband met geestelijke dingen. Maar goed, deze Achan had zich daar dus meester van gemaakt. En hij zegt, ik kreeg lust daartoe en ik nam ze en zie, ze zijn verborgen in de aarde, in het midden mijner tent en het zilver daaronder. Dat wil zeggen dat hij inderdaad de dingen zoek gemaakt had. Het zich toegeëigend aan de ene kant, maar aan de andere kant verborgen, zodat het inderdaad verder geen uitwerking had. Dat komt overeen trouwens met wat we later in het Nieuwe Testament lezen over een dienstknecht die een pond had ontvangen en die pond ook inderdaad verborg in de aarde. Begroef, het deed er niks mee. Waarbij dat pond ook staat voor het woord gods. Dat is de meest eenvoudige verklaring die er is in die gelijkenissen. Men ontvangt het wel, maar men doet er niks mee. En dat is hier ook gebeurd. Hier is het wederrechtelijk toegeëigend en verborgen. En onder oudtestamentische tijd gebeurde dat. Dat is trouwens helemaal niet moeilijk om dat te bewijzen, omdat we in de oudtestamentische geschiedenis meerdere gelegenheden vinden waarbij men het woord helemaal kwijtgeraakt was en dan wordt het bij gelegenheid weer herontdekt. Maar dat betekent dus dat systematisch dat woord zoek gemaakt werd. Hè? Soms kwam het dan weer boven water en werd het herontdekt en vond er als het ware een soort van opwekking plaats. Hè? Zo noemen we dat tegenwoordig in ons jargon. Maar na verloop van tijd sneeuwde dat dan weer onder. In Nederlands idioom. Dan verdween het weer. En dat is inderdaad wat gebeurt als men onder de wet leeft. Dat is in onze dagen nog zo. Iedereen die onder de wet leeft sluit zich daarmee af. Ook in de praktijk, ook aantoonbaar voor de woorden des levens. Dat verdwijnt dan. Men heeft het wel, men heeft die Bijbel wel. Men doet er totaal andere dingen mee. Zoek. Dus in de kracht ontnomen enzovoorts. Dat is wat met Israël gebeurd is. En dan staat er, toen zond Jozua boden heen die tot de tent liepen en ziet het lag verborgen in zijn tent en het zilver was daaronder. Zij de namen die dingen uit het midden der tent en ze brachten ze tot Jozua en al de kinderen Israëls en ze stortten ze uit voor het aangezicht des Heren. En wat er dan gebeurt, dat is tamelijk luguber natuurlijk. Maar wat er gebeurt is dat Achan met zijn hele familie en met zijn bezittingen, alles wat hij had, gestenigd wordt en verbrand. Daar blijft niets van over. Dat wil zeggen, dat gaat inclusief het zilver en het sierlijk overkleed en de gouden tong en zijn zoon en zijn dochter en zijn ossen en zijn ezelen en zijn vee en zijn tent en alles wat hij had. En bedenk daarbij trouwens dat ossen en ezelen altijd een uitbeelding zijn van de natuurlijke mens onder de wet. Os en ezel, bekende os en ezel, ja. Waren ook in de Bijbel, omdat het dé lastdieren bij uitstek waren onder Israël in die tijden. En de last is uiteraard de wet die men draagt, het juk dat men draagt, het heet een juk. Maar het is een ezel die de last draagt en het is de os die het juk draagt. Maar in de praktijk maakt dat eigenlijk geen verschil. Zodat hier inderdaad sprake is van een definitief oordeel over de natuurlijke mens, die zelfs leefde onder de wet. Maar er komt inderdaad niks van terecht. En met Israël, met het natuurlijke Israël, zou ook heel de functie van dat natuurlijke Israël verdwijnen. Dat is een, natuurlijk tegelijkertijd een profetie. Niet alleen over de dagen aan het begin van onze bedeling, zal ik maar zeggen. Toen er een oordeel kwam, uiteindelijk zelfs over het Joodse volk. Maar aan de andere kant is het net zo goed een profetie over wat er zal gebeuren straks in de wederkomst van Christus. Wanneer inderdaad via de grote verdrukking in elk geval Israël geoordeeld zal worden. Dat blijft van het judaïsme, maar ook van het leven onder de wet in meer bijbelse zin. Er blijft helemaal niks van over. Het zal inderdaad geoordeeld worden. Het moet ook weggenomen worden, omdat het niet bestaan kan. En pas als dat weg is, dat wil zeggen, als die oude mens geoordeeld is, pas dan is er verlossing en kan Ai veroverd worden. In het verband waarin het hier staat, zou deze geschiedenis dus in de eerste plaats moeten toegepast worden. Weer op de dagen, zoals altijd, hè, op de dagen van de dood en opstanding van Christus. Daar gaat het om. Men probeert eerst Ai te veroveren naar Jericho en er komt niks van terecht. Maar als uiteindelijk wel Ai veroverd wordt in hoofdstuk 8, dan zijn we inderdaad in nieuwtestamentische tijden aangekomen. Er komt nog wat anders bij. Het eigenaardige is dat tot Achan gezegd wordt in vers 19... Mijn zoon, geef toch de Heere, de God van Israël, de eer en doe voor hem belijdenis. En geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt, verbergt het voor mij niet. En Achan zegt dan, voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God Israëls, gezondigd en heb al zo en al zo gedaan. Hij bekent dat ruiterlijk, zeggen wij dan, maar niettemin wordt hij geoordeeld. Maar zo gaat het ook. Zo gaat het ook met de zondaar. Men zou tot de Heer moeten gaan. Men zou moeten de zonde moeten beleiden, men zou zijn schuldige positie inderdaad moeten zien. En dan komt er ook inderdaad dat oordeel over de oude mens. Want dat is die beroerder dan in elk geval. En om de andere lijn dan nog even te volgen. Ik heb gezegd, het is in ieder geval een wet is Israël wat uitgebeeld wordt. Aan de andere kant is het de natuurlijke mens in het algemeen die precies hetzelfde overkomt. En de volkeren ook in het algemeen, zij zullen inderdaad geoordeeld worden. Men moet immers wedergeboren worden. Maar die Achan kan men ook zien als een type van Satan die daadwerkelijk geoordeeld werd. Ja, in het verleden. Fundamenteel, juridisch, aan het kruis. Ja, want toen daar aan het kruis en via de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus werd degene die het geweld des doods had overwonnen en werden wij, gelovigen, inderdaad verlost van degene die het geweld des doods had, dus Hebreeën 2. En daarnaast zou je Colossenzen natuurlijk moeten leggen, waar staat dat de Heer op die wijze, via zijn dood en opstanding, de overheden en machten in het openbaar heeft tentoongesteld en over hen heeft getriomfeerd. Hij heeft ze gewoon voor gek gezet, betekent dat in gewoon Nederlands. En dan zou je de Psalm 2 nog naast moeten zetten. Gaat ook over hetzelfde, over de opstanding van Christus, waarbij hij tot koning werd aangesteld. Daar staat er ook over hem. Wie in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. En daar gaat het maar om. Dat wil zeggen dat Satan officieel overwonnen is door de dood en opstanding van Christus. Wij begrijpen dat soms niet, maar het punt is natuurlijk dat die overwinning in de eerste plaats een juridische is. Dat wil zeggen, door de dood en opstanding van de Heer Jezus heeft Satan officieel zijn rechten, die hij wel degelijk had, verloren. Het was niet zomaar een tegenstander, het was er één met een bepaalde positie, bepaalde rechten ook, die hij oorspronkelijk had. Maar doordat God een eind maakt aan de oude schepping, komt er dus ook een eind aan de macht van Satan. En dat einde aan die oude schepping, dat is begonnen, het eind is begonnen bij de dood van de Heer Jezus. En vandaar dat daar fundamenteel een einde gemaakt werd aan de macht van Satan. Dat niettemin die macht nog enige tijd voortduurt, ja, dat komt omdat deze oude schepping ook nog enige tijd voortbestaat. Maar neem niet weg dat in diezelfde tijd die nieuwe schepping tot stand komt. En wij als gemeente maken immers van die nieuwe schepping al deel uit. En in die zin, als wedergeboren, als kinderen Gods, zijn wel overgezet uit de tegenwoordige boze eeuw in de toekomende eeuw. We zijn wel verlost van deze wereld en geplaatst in een nieuwe schepping enzovoorts. Hè. En in die zin is Satan overwonnen. Dat hij nog wat spartelt enzovoorts. Ja, dat is natuurlijk zo. Maar niettemin, de overwinning op de tegenstander kwam tot stand door de dood en opstanding van Christus. En de rest is een kwestie van tijd alleen maar. Zodat die situatie van Achan inderdaad kan toegepast worden op Satan zelf, maar ook kan hij toegepast worden rechtstreeks op de Heer Jezus. Ik zeg het altijd met enige aarzeling, omdat ik altijd bang ben dat het niet goed begrepen wordt. Maar de Heer heeft immers de verantwoordelijkheid voor de zonde op zich genomen. Hij is immers degene die het koningschap zou moeten hebben over alle volkeren. Al denk je dan niet meteen aan Babel, maar aan Jeruzalem. Ja. Maar kijk, Babel, dat begon bij Nimrod, de rebel, de opstandeling. Maar tegen wie stond hij op dan? Tegen de Heer uiteraard, hè? Zodat het Babylonisch overkleed inderdaad de Heer toekomt. Daar komt het op neer. Macht over de volken der aarde. Hij is de eerstgeborene uitgebeeld in de 200 sikkelen. Hij is eigenlijk die gouden tong. Of heeft die gouden tong. Omdat hij het woord des levens is. Het past volstrekt op hem. En de getal 50. Dat is zelfs in de Bijbel meerdere malen rechtstreeks op hem van toepassing. Hij is immers de jongeling van Nain. Dat is te moeilijk. Dat had ik niet moeten zeggen. De jongeling van Noen. Jongeling van Nain, jongeling van Noen. En Noen is een 50. Wie is dat, jongeling van Noen?
De vader van Jozua.
Ja, Jozua, dat is Jozua. De zoon van Noen. Of Nun staat er dan. Maar een Nun is een 50. Jozua is de zoon van de 50. En later in het Nieuwe Testament krijgen we de jongeling van Nain, maar dat is ook de jongeling van Nun, die stierf en opstond. Dat is dus ook Jozua, oftewel de Heer Jezus zelf. Ja, inderdaad, daar worden dus rechtstreeks op van toepassing gebracht. En de gedachte is dan ook dat deze dingen op de Heer Jezus van toepassing kunnen gebracht worden, die inderdaad God de eer geeft, zoals het in vers 19 staat. En die dan zegt in vers 20, voorwaar ik heb gezondigd tegen de Heere, de God Israëls. En heb al zo gedaan. Want woorden, bijna letterlijk kun je deze woorden terugvinden in ieder geval in sommige psalmen. En in de mond van de verloren zoon trouwens, nu ik eraan denk. Hè? Maar in de psalmen, in de mond gewoon van de Heer Jezus. Ik heb gezondigd tegen de Heere, tegen u alleen heb ik gezondigd. Psalm 51. Dat klopt precies.
Als Achan in die zin een type is van de Christus, hoe kan het dan dat zijn hele familie mee moest zijn?
Dat zal ik je vertellen. De familie van de Heer Jezus. Wat is de familie van de Heer Jezus dan? Even langzaam, hè. De Heer stierf omdat hij de personificatie was en is van de wereld. Hij is namelijk de schepper, om zo te zeggen. Hij is dus de verantwoordelijke. En omdat hij de oudste is, de eerstgeborene is, moet eigenlijk zeggen, de Goel is, maar dat is een Hebreeuws begrip natuurlijk, de losser is, de oudste, het hoofd van de familie zal ik maar zeggen. Daarom kon hij de zonde der wereld dragen. Nou, wat is nou zijn familie? Dat is toch weer. Eén is voor allen gestorven. En wij zijn van oordeel, 2 Korinthe 5. Anders denkt u, begint hij nou plechtig te praten. Maar 2 Korinthe 5. Wij zijn van oordeel dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En wat is dus de familie van de Heer Jezus?
De gelovigen.
De gemeente. De
doijnen.